Dit is de teampodcast van WION Nederland. Mijn naam is Eike Gerezen en in dit seizoen gaan we vooral in op de generatieverschillen binnen teams. Dit idee heb ik samen met Twan Paas bedacht. Wat ons hiertoe heeft aangezet is de vaak moeizame samenwerking, althans hoe men daarover praat en schrijft. En niet in de laatste plaats het indelen van generaties in generaties X, Y, Z. We voeren gesprekken met verschillende mensen met als doel een dialoog op gang te brengen tussen diverse generaties. We schrijven ook blogs en ontwikkelen handige hulpmiddelen om de diversiteit van generaties binnen teams volledig tot hun recht te laten komen. Welkom in de podcast. Vandaag zijn Sander en Jonne mijn gast. Ik ben de host. In 2023 werd ik 40 jaar. Welkom Sander, welkom Jonne.
Dankjewel, leuk om hier te zijn weer.
Ja, zeker. Met z'n drieën.
Ja, nieuw format. Precies. Met z'n drieën. De aanleiding dat wij hier zitten met z'n drieën is dat we tijdens de eerdere aflevering, jullie hebben allebei een gesprek opgenomen met Twan. En tijdens dat gesprek kwam het woord impact heel veel naar voren. En dat heeft bij ons een aantal verdiepende vragen opgeroepen. Dus mijn eerste vraag aan jullie is, wat is impact voor jou?
Wil je beginnen, Jonne?
Ja, is goed. Ik heb er ook over nagedacht van wat betekent dan eigenlijk. Want jij gaf aan van dat is heel vaak voorgekomen. Toen dacht ik, oh, heb ik het zo vaak over impact? En ik kwam er eigenlijk achter, ik denk dat ik het een beetje splits tussen persoonlijke impact en maatschappelijke impact, zou je kunnen zeggen. Omdat het dus niet per se is van alleen maar goed doen voor de wereld of zo. Want ik denk dat veel mensen dat erbij denken bij impact. Maar ook wel gewoon een beetje voor jezelf op je eigen leven positieve impact heeft. Dus dat is misschien ook een beetje een individuele gedachte. Maar dat vind ik ook belangrijk, dat het op mijn eigen leven een persoonlijke impact heeft, een goede impact. En daarbij dat wat ik doe, en ik denk dat dat heel sterk met elkaar samenhangt, dat ik het gevoel heb dat het goed is voor de wereld.
Ja.
Wat ik doe, vind ik wel niet negatief.
Zou je een voorbeeld kunnen noemen van een baan waarin je wel maatschappelijke impact maakt, maar geen impact voor jou als persoon?
Ik denk dus dat het heel persoonlijk is. Ik denk dus niet dat ik voor iemand anders kan bepalen of diegene impact maakt.
Dus impact is heel persoonlijk?
Dat denk ik wel, ja.
Ja.
Ja. Dus ik zou bijvoorbeeld, toen ik ging solliciteren of zo, ging naar banen zo, toen ging ik wel een beetje nadenken over wat voor baan wil ik en wat voor impact wil ik daarmee maken. Dat is heel persoonlijk. En dan kwam ik er bijvoorbeeld achter dat ik niet in de recruitment, de harde salesachtige recruitment, ja, zou willen werken, omdat het voor mijn gevoel geen impact heeft. Terwijl je kan natuurlijk heel goed redeneren dat dat hele positieve impact heeft op mensen hun leven die je op een goede plek plaatst en dat je daar persoonlijke voldoening uit haalt.
Maar het is voor jou dus tweeledig. Het gaat om jou als persoon,
ja,
en om een positieve impact in, wat je zegt, positieve impact in de maatschappij.
Ja, mijn rol, ja, in die impact eigenlijk.
Ja.
Ja.
Hoe is dat voor jou, Sander?
Nou, ik heb er nooit zo naar gekeken dat het ook over het persoonlijke aspect zit. Ik denk, toen ik ging solliciteren, vanuit een bedrijfskundige achtergrond, geïnteresseerd om naar organisaties beter te laten functioneren en ook overtuigd van de impact die daarin zit. Maar nooit zo stilgestaan bij wat betekent dat nou voor mij. Dus nou, ik kwam bij Discover terecht met een soort ambitie om maatschappelijke impact te maken. En een soort vernauwend beeld dat die maatschappelijke impact bij de overheid zit. Of in een semi-publieke sector.
Ja.
Energietransitie, woningbouw, zulke soort thematieken spraken me aan. En eigenlijk door de tijd heen ben ik me steeds meer gaan realiseren dat impact breder is. Voor mij in ieder geval. En dat dat ook vanuit de commerciële context goed kan worden gerealiseerd. Jij vertelde voorafgaand dat je bij Molgen werkte. En tijdens de coronaperiode gigantisch veel impact hebt gemaakt.
Ja.
Maar die commerciële context, die was daar absoluut voor nodig om dat resultaat te boeken.
Ja.
En zo zijn er eigenlijk steeds meer voorbeelden van Philips met medische apparatuur. Of Signify met licht. Die impact is voor mij breder geworden.
Ja.
En ik vraag me misschien wel eens af, wat betekent dat persoonlijk voor mij?
Ja.
Nou ben jij met een bedrijfskundige achtergrond begonnen. Je noemde net al het beter laten functioneren van organisaties. Dat is nou net iets waar ik ook altijd heel erg enthousiast van word. Heb je het gevoel dat ook nog steeds de impact is die je maakt? Heb je het gevoel dat je bijvoorbeeld de organisatie waar je nu werkt beter laat functioneren?
Specifiek binnen Discover denk ik dat wel, ja.
Ja.
Dat is ook mijn rol.
Ja.
Dus als ik kijk naar de professionaliseringsslag die wij hebben gezet ten aanzien van het realiseren van impact, ben ik daar tevreden mee. En tegelijkertijd past denk ik ook bescheidenheid door te zeggen, het is een klein puzzeltje binnen een kleine organisatie die een x-aantal overheidsorganisaties bedient.
Ja.
En die impact, die was voorheen een soort droom van, ik ga de maatschappij veranderen en een soort politieke ambitie, dit is het en laat mij het maar regelen. En hij is door de tijd heen ook een stuk realistischer geworden. En ik weet nog niet of dat een positieve ontwikkeling is of een negatieve ontwikkeling.
Ja. Ik vind het heel grappig om dit te horen. En helemaal omdat ik nu ik ben natuurlijk de oudste van ons drieën. En toen ik ongeveer jouw leeftijd had, toen werkte ik in een farmaceutisch bedrijf. En daar zat voor mij echt de gedachte achter. Wij maken medicijnen om mensen beter te maken. En ik vond een van de meest teleurstellende momenten toen ik daar werkte, is dat het op een gegeven moment economisch minder ging met het bedrijf. En toen werden er een aantal onderzoekslijnen die werden gestopt. En een aantal die werden geïntensiveerd. En wat stopten we? We stopten de onderzoekslijnen die bijvoorbeeld over HIV gingen. En we gingen verder investeren in alle onderzoekslijnen die over obesitas gingen. En toen daarop doorgevraagd werd, toen was ook het antwoord van als we daar een medicijn op de markt brengen, dan weten we tenminste zeker dat de patiënt het ook kan betalen.
Ja.
En dat vond ik zo teleurstellend, omdat ik tot dat moment heel erg dacht, ik heb impact op de maatschappij, ik doe iets goeds voor de maatschappij. Wat jij nu zegt, ik ben maar een stukje van de puzzel. En ik heb impact op de organisatie, maar ik ben maar een klein stukje van de puzzel. Toen ik 30 was, zei ik dat ook. Terwijl, als ik dan nu kijk naar mijn eigen rol, dan zie ik dus juist heel erg dat het wat meer over mij gaat. Ik wil impact hebben. Ik ben overtuigd van mijn visie. En met mijn visie kun je een organisatie beter laten functioneren. Dus dan gaat het weer meer over mijzelf.
Ja.
Dus het is mooi om die reis ook te zien. Grappig.
Ja. Zeker. Wat maakte dat je teleurgesteld was toen? In dat obesitas HIV verhaal?
De hele harde realisatie dat het dus helemaal niks te maken had met het verbeteren van de wereld, maar gewoon om geld verdienen ging. Want als we een medicijn op de markt brengen voor HIV, dat kunnen we misschien wel. Maar er is niemand die het kan betalen, dus daar verdienen we geen geld mee. Dat vond ik zo teleurstellend. Dat deed bijna pijn. Ja.
En kan het samen gaan? Want ik bedoel, het is alsnog je zegt een medicijn voor obesitas.
Ja.
Is dat dan geen impact? Omdat je daarna, omdat de keuze is geweest om te stoppen met HIV, zeg maar?
Ja, misschien kan het. Dat was natuurlijk voordat het economisch minder ging. Was dat ook het geval? En dan werd er altijd een afweging gemaakt. We doen een aantal onderzoekslijnen die voor echt het geld verdienen gaan. Zo onder andere obesitas. En een aantal onderzoekslijnen die een beetje een wereldverbeterende gedachte hebben.
Ja.
Dus dat je het wereldverbeteren eruit haalde. Ik vond het op die leeftijd vond ik dat heel moeilijk.
Ja.
Ja.
Ik vind het heel leuk wat je zegt.
Want?
Er zit een soort moreel oordeel in. Dat HIV dus voor jou belangrijker was dan obesitas. Met een soort gedachte, en die vul ik even voor je in, van mensen vreten ze bol en dan moeten ze een medicijn hebben.
Ja.
Ten opzichte van een vreselijke ziekte die je kan overkomen.
Ja.
Tegelijkertijd, en dan komt een soort bedrijfskundig liberaal gedachtegoed bij mij omhoog. Impact kan je natuurlijk ook meten langs de as. Waar heeft de maatschappij behoefte aan?
Ja.
En als de maatschappij behoefte heeft aan obesitas medicijnen, de commerciële context,
is dat ook impact?
Dan dien je dus meer impact dan een medicijn wat niet rendeert.
Ja, dus dat is alleen nog maar meer bevestiging van dat het woord impact voor iedereen is echt heel persoonlijk is.
Ja, want als je het, tenminste, ik hoop eigenlijk dat iedereen die werkt het gevoel heeft dat hij met zijn werk een soort impact heeft.
Ja.
Alleen wat ik er dan, die vertaling die ik er dan aan maak, is dat dan de impact die jij wil maken, of waar jij aan wil bijdragen, of waar jij van denkt dat je daar een rol in kan spelen? Is dat de beste plek voor jou om impact te maken?
Ja.
En dan kan jouw voorbeeld is dan heel tastbaar. Ik kan me voorstellen dat jij zegt, ook wat jij zegt, obesitas en medicijnen ook impact maken. Want daar kunnen we ook mensen helpen. Alleen dat is niet de impact die jij wil maken.
Ja,
misschien.
Precies. Ja, dus dan toch inderdaad de persoonlijke nood daarin.
Ja, ja dat denk ik wel. Ja.
Is het voor jou veranderd door de jaren heen? Is de waarde achter, dat is wat ik net aangaf, hè? Is voor mij is het woord impact echt veranderd?
Ja, voor mij is dat ook veranderd.
Ja.
Van maatschappelijk idealisme naar maatschappelijk realisme, denk ik.
Ja.
Als ik kijk, impact mogen maken is ook een soort welvaartsziekte.
Ja.
Kijk naar, ik heb in mijn podcast met Tom gesproken over je opa, over de vader van Tom. Die mijnwerker was en noodgedwongen in de mijn eigenlijk zichzelf aan het vernietigen was.
Ja.
Om brood op de plank te verdienen, omdat dat hoorde in die tijd. Die keuze zullen weinig mensen in Nederland nu maken. Vanuit die overtuiging van impact.
Ja.
En dan heb je dus het maatschappelijk idealisme. Van nou, ik ga echt niet in de mijn staan. Want dat... Maar tegelijkertijd zijn er ook noodzakelijke randvoorwaarden. Zoals boorplatform. We hebben olie nodig om überhaupt hier te komen. Om die podcast op te kunnen nemen.
Ja.
En ik denk dat we steeds meer een trend aan het inzetten zijn van impact. En dat is voor mij, wat betekent het en mijn purpose. Maar soms ook vergeten dat alle randzaken daarmee ook nodig zijn.
Ja. Ja, dat is grappig. Want daar hadden we het in. We hebben natuurlijk eerder hierover gesproken met z'n drieën. En toen kwam ook het bedrijf Shell even naar voren. En eigenlijk met vanuit een optiek van je wil ook op bijvoorbeeld een verjaardagsfeestje kunnen vertellen wat jouw impact is. En daar een mooi beeld hebben. Het mooie beeld naar de buitenwereld. Speelt dat voor jou mee?
Confronterende vraag. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik dat toch wel belangrijk vind om ook te vertellen aan anderen wat mij drijft en waarom ik de dingen doe die ik doe.
Ja.
En ik zie het in mijn vriendenkring ook. Goede vrienden van mij zijn allemaal actief in de energiesector. Nou, die praten daar graag over.
Ja.
Ik denk als je, weet ik veel, prostituee bent, dat je daar veel minder graag over praat. En dat er ook een gevoel van schaamte op zit.
Ja.
En ik denk dat die gradatie van waar zit dat schaamtepunt en wanneer ben je trots en wanneer zit je niet lekker op je plek, dat persoonsgebonden is. Ik zit even hard om na te denken.
Ja. Is dat voor jou?
Ja, ik denk wel dat het belangrijk is dat je een soort, maar dan kom ik toch weer terug op de persoon, dat je een soort verhaal vanuit jezelf kunt vertellen waarom je daar zit.
Ja.
En als je het dan hebt over Shell, maar ik heb dat ook wel eens gehoord rond de toeslagenaffaire, dat mensen niet meer durven te zeggen dat ze bij de Belastingdienst werken, zeg maar. Dat je dat verhaal kunt vertellen. En dat je toch een soort van eigenlijk aan jezelf kunt verkopen.
Ja.
Van dat je daar werkt. En ik heb nu niet echt de ambitie dat ik denk ik ga voor Shell werken. Maar ik heb toen ook in dat gesprek nog gezegd, als er misschien een organisatie is die die transitie teweeg kan brengen, is dat misschien wel Shell. Omdat ze zo groot zijn. Ze kunnen juist die transitie naar duurzaamheid heel erg maken. Maar het is niet populair om te zeggen dat je voor Shell werkt. Want dan word je toch gezien als...
En daar zit ook een enorme vooroordeel achter, toch? Ik bedoel, Shell is op dit moment volgens mij de grootste aanjager van groene energie in de wereld.
Ja, maar tegelijkertijd investeren ze ook nog heel veel in. En dus het is hoe dat samengaat natuurlijk lastig.
Ja. Ja. Komen we dan terug bij wat het voor mij toen was tussen obesitas en HIV?
Ja.
Dus misschien moeten zij wel investeren in olie en gas om ook die transitie te kunnen versnellen?
Nou, ik kan me voorstellen dat er nu mensen binnen Shell werken. De afgelopen week was dat geloof ik in het nieuws. Die dus binnen het duurzaamheidsafdeling werken, zeg maar. En denken, waarom maken we die keuze om nog zoveel te investeren in olie en gas?
Ja.
Dat ze eigenlijk diezelfde worsteling hebben, terwijl zij aan de goede kant zitten, zeg maar.
Ja,
mooi.
Mooi. Is het voor jou?
Ja, ik denk dat het verschuift. Ik denk dat de omvang van impact ook verschuift. En dat ik ergens ook heel erg de realisatie heb dat ik kan niet de wereld beïnvloeden. Ik heb een cirkel van invloed. En daar kan ik mijn best binnen doen. Dus als ik nu een organisatie binnenloop die verwaarloosd is, of waar een angstcultuur heerst, of waar mensen zich niet op hun plek voelen, om daar dan een cultuurverandering teweeg te brengen en die mensen te kunnen beïnvloeden, dat is ook al impact. En eigenlijk is dat misschien de grootste reikwijdte die ik heb. Ik ben niet de volgende premier van Nederland. Dus ik ga niet in staat zijn om op zo'n schaal impact te hebben. Maar ik denk wel, ik ben er wel van overtuigd dat als ik op collega's zo'n impact heb, dat dat ook een positieve bijdrage is. Want ja, dan zijn er misschien 8 of 10 of 20 mensen die zich prettiger voelen, die meer aan hun eigen ontwikkeling toekomen. En niet meer met angst door een organisatie heen hoeven gaan, of bijvoorbeeld. Ja. Ja. Dus die cirkel die speelt daar ook een rol.
Ja, en dan kom je dus toch weer terug op welke invloed kan jij het oefenen.
Ja.
Daar zit je dan op de beste plek eigenlijk om dat te kunnen doen misschien.
Ja, en dat vind ik daarom vind ik het eigenlijk ook vaak een moeilijke vraag als iemand aan mij vraagt, wat doe jij voor werk? Want als ik ga uitleggen in wat voor bedrijf ik werk, dan is dat heel lastig om uit te leggen. Want het gaat over hoogtechnische producten waar niemand een voorstel bij heeft. Maar eigenlijk is dat helemaal niet mijn rol in het bedrijf. Mijn rol in het bedrijf is zorgen dat de mensen die daar werken, dat die zich prettig voelen en dat die op hun beste manier tot hun uiting komen.
Ja.
En of je dat nou doet in een ziekenhuis of bij Shell, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Dus dat is een andere insteek daarin. Ja.
Ben jij trots om nu een verjaardag over je werk te vertellen?
Ja, ja nu wel. Ja. Ja, ik heb echt wel periodes gehad dat ik dat niet was. Maar ook omdat daar dan de gedachte achter zit dat je niet ziet wat de impact is. Ik heb bij een van de bedrijven waar ik hiervoor heb gewerkt, daar hebben we op een gegeven moment gingen wij van locatie verhuizen. Toen hebben we een open dag gedaan voor vrienden en familie. En dat was een moment waarop ik enorm realiseerde dat er heel veel mensen waren in onze directe omgevingen, dat geldt voor mij en collega's, die echt superleuk vonden om een keer te kijken naar wat wij doen als bedrijf.
Ja.
En dat onderschat je enorm. Dus dan denk je dat je helemaal niet, dat het niet belangrijk is wat je doet. En ik was ongeveer jouw leeftijd toen. Dus dan kom je weer, je bent maar een stukje van de puzzel. Totdat je dus een ander beeld krijgt van andere mensen. En dan zie je in één keer, wow, dat is design, dat heeft veel meer impact dan dat je op dat moment ziet. Ja.
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 Het is ook wel een vraag die Discover specifiek ook bezighoudt. Wij hebben natuurlijk trainees en teams die allemaal gedreven zijn om impact te maken. Ik denk dat ook een terugkerend woord is. En daar soms ook wel bedrogen van terugkomen. Een bepaalde teleurstelling voelen, pak een of andere wetgeving die eraan komt en die wet moet geïmplementeerd worden bij een provincie. Het is een saaie digitale wet erop overuit, de AVG. Mensen hebben daar geen zin in. Probeer je even in te leven van hoe zit je daar nou? Van vergadering naar vergadering en een beetje aanrommelen om iets voor elkaar te boksen. Die teleurstelling vanuit het maatschappelijk idealisme ten opzichte van dit werkt niet. Dat leidt ook tot vragen binnen deze organisatie. Ik denk dat ik die vragen zelf ook gehad heb. En de vraag die ik daar eigenlijk bij zou willen stellen. Hoe kunnen we nou, of hoe doen jullie dat? Hoe realiseer je wat je impact is en hoe blijf je daar trouw aan?
Ja.
Dus eigenlijk een soort handelingsperspectief van wat betekent dat nou? Impact maken, nou, je circle of influence, de kwaliteit daarvan en realiseren dat je de spin in het web bent. Maar hoe bouw je binnen dat web aan die impact? Hoe doe jij dat?
Nou, allereerst denk ik misschien dat je al precies die cirkel van invloed, zeg maar, dat die een rol speelt. En dus misschien de trainees die bedrogen terugkomen, die starten misschien met het idee dat ze op een veel breder vlak impact kunnen maken dan dat ze uiteindelijk kunnen doen. Dus misschien is dat wel de grootste teleurstelling, dat hun cirkel van invloed eigenlijk veel kleiner is. Voor mijzelf zit daar dus met name mijn visie. Ik geloof heel erg in het feit dat mensen zich altijd willen verbeteren en altijd willen ontwikkelen. Volgens mij ligt dat heel dicht tegen jouw werk aan. En ik ben daar eigenlijk nog nooit van teleurgesteld geraakt. Ik heb nog nooit iemand meegemaakt die zei, nee, dat wil ik niet. Alleen je moet daar wel naar luisteren. Je moet daar wel met een open mind naartoe gaan. Ik heb een collega gehad die ging moeder worden. En die zei, ik heb geen ambitie meer. Dat was niet wat ze bedoelde. Ze bedoelde, mijn ambitie is om moeder te worden. En dat gaat ten koste van de ambitie binnen dit bedrijf.
Mm-hmm.
Dus dan ga je naar, begrijp je wat impact is voor die persoon. Dus dan die persoon die zegt, ja, mijn impact ligt nu thuis. Want ik ga moeder worden. En dat gaat heel veel aandacht van mij vragen. En daar wil ik al mijn aandacht bij houden. En dat is net zo goed als iemand die zegt, ik wil 7 cursussen per jaar gaan doen en 2 opleidingen. En ik denk dat het... we hebben het in de eerdere aflevering hebben ze ook die stellingen gehad. Hè? Ga je nou die leerbehoeften aanpassen aan de persoon en aan de leeftijd, of ga je dat generiek houden? En in mijn interview heb ik toen ook gezegd, ja, met mijn hoofd zeg ik dat je het generiek moet houden, omdat het niet anders kan in heel veel organisaties. Maar met mijn hart zeg ik, dit is voor iedereen anders, want dat is precies waar het zit. Iedereen leert op een andere manier, iedereen ontwikkelt op een ander vlak en daar zit een balans en dat mag en dat is goed. En als je binnen een organisatie daar transparant en open over kunt praten en altijd op zoek kunt gaan naar die situatie die voor de persoon goed is, maar ook voor het bedrijf goed is. En ook durft te zeggen, het past niet meer. Dan denk ik dat je een heel goede basis hebt. En ik vind dat een van de mooie punten aan het model van Discover is dat er een einde zit. Dus je komt binnen als trainee, maar er is ook een einde aan jouw traineeship. En dat einde is eigenlijk heel, heel strak gedefinieerd. Ik had het laatst met iemand over werk. En die zei ook, ik zie mijn werk niet als een baan, ik heb meer een opdracht. En als ik mijn opdracht heb vervuld, dan is het misschien tijd om wat anders te gaan doen. En ik denk dat die daar ergens gaat landen. Ja.
Mooi. Ik ben ook wel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Want Ike vertelt net over HIV-obesitas als eerste teleurstelling in het werkende leven. Ja. Ik heb ook zo'n teleurstelling gehad met de implementatie van een wet. Ik eigenlijk dacht, ja, leuk, maar ja. Is dit het nou? Ben ik nou echt zo klein? Heb jij ook zo'n soort ervaring gehad?
Nou, voor mij zit daar een bepaalde gelaagdheid in eigenlijk, van hoe ik dat ervaar. Ik heb de afgelopen jaren ben ik werkzaam geweest binnen het onderwijs, maar in heel veel verschillende functies. Ik heb in de medische wetenschap gezeten, ik heb voor de klas gestaan. Ik ben projectmanager geweest over een bestuursproject, zeg maar. En nu werk ik bij de vereniging van hogescholen, en dat is dus eigenlijk van de beleidskant. Ik werk voor het onderwijs. En dat is eigenlijk al een soort van gewoon, daar maak je impact. Want onderwijs is een belangrijk fundament van onze samenleving, zeg maar. Maar je hebt daar ook een gelaagdheid in dat je binnenkomt nu bij de vereniging waar ik werk. En dat je denkt, ja, wat doen we hier nu precies? Hè? Want je bent heel ver af eigenlijk van de student waar je het uiteindelijk voor doet. Daar heb je nooit contact mee. Bijna nooit. Maar wat mij helpt is om er een soort persoonlijk verhaal van te maken. Dus hoe zie ik mijn werk? En hoe zie ik mijn impact daarin? En dat merk ik werk daar nu sinds november, dat steeds meer komt. Dat ik weet van, oké, dit is mijn bijdrage daaraan.
Ja.
En ik heb nog niet echt een soort hele grote teleurstelling gehad. Niet in het onderwijs in ieder geval. Terwijl ik me wel soms afvraag van, ja, wat wij hier doen, hoe stroomt dit door naar uiteindelijk het eindproduct, zeg maar, een student die afstudeert of onderwijs volgt. Dat vraag je je wel eens af. Maar doordat je een persoonlijk verhaal kan in je hoofd hebben bij het werk wat je doet, helpt dat eigenlijk wel, ja. Ja, denk ik wel. Is dat een antwoord op je vraag?
Ja, zeker. Ja? Dat is jouw antwoord, dus dat is per definitie goed.
En ben je dan nu op dit moment tevreden met de impact die je maakt binnen jouw huidige werkomgeving?
Goeie vraag. Ik ben tevreden met mijn werk en ik ben denk ik ook tevreden met de impact die ik maak, maar ik wil nog wel verder, zeg maar. Dus het voelt een beetje, ik weet niet of dat correct is, maar het voelt een beetje als ik nu heel hard ja zeg, alsof het dan ook een soort van al klaar is, alsof ik niet meer verder kan.
Dat er gelijk een einde wordt.
Ja, alsof er een soort streven is naar impact. Ja. Zo voelt het een beetje voor mij als ik streef naar impact en... dat is niet klaar of zo.
Maar ja, precies.
Dus ik zou heel graag ja willen zeggen. Tegelijkertijd voelt het ongemakkelijk om ja te zeggen.
Ik vind het ook een gevaarlijke vraag.
Ja.
Ik was geneigd om primair te zeggen nee, natuurlijk niet. Ik denk dat impact zich kenmerkt door een intrinsieke eagerness om meer te maken.
Ja.
Ik denk als je je neerlegt bij hetgeen je realiseert, dat misschien wel het eindpunt moet zijn waar jij het over hebt.
Ja, ja, dat is het einde van de opdracht.
Ja, en ook een leuk onderwerp om in een andere podcast nog vast te pakken, maar de generaties voor ons, als ik de generatie van mijn vader pak, die, nou, volgens mij heeft die 40 jaar bij een verzekeraar gewerkt.
Ja.
En velen
het is heel anders, toch?
En ik denk niet dat ik ooit de passie bij hem heb gehoord na 26 jaar mainframe beheer over, nou, we gaan nu het mainframe, dat enthousiasme, dat lekte weg of zo. En dat,
ja. Maar werkte jouw vader op dat moment, vraag die je misschien helemaal niet kunt beantwoorden, werkte jouw vader op dat moment om impact te maken? Of werkte hij om geld te verdienen, zodat hij zijn gezin te eten kon geven?
Ik denk dat laatste.
En dan ligt de impact dus heel erg bij het gezin.
Ja.
Ja, en ik denk dat dat ook een generatieding is. We hebben afgesproken dat deze podcast nog een keer opgenomen wordt met andere generaties, ja, onafhankelijk van elkaar. Dus misschien, ja, is dit een hele mooie die daar ook uit naar voren gaat komen. Dat zou leuk zijn. Want ik denk inderdaad dat daar een heel grote verschuiving zit. We hebben het vaak over de piramide van Maslow natuurlijk, waar heel denigerend over jouw generatie wordt gezegd, ja, die onderste twee lagen, die zijn voor die generatie nooit van toepassing geweest. Want het is zo vanzelfsprekend dat er een dak boven je hoofd is en dat er eten en veiligheid is. Het is verschrikkelijk vanzelfsprekend, daar hoef je je nooit druk over te maken. Terwijl ik weet van mijn ouders, en dat zal denk ik een beetje in dezelfde leeftijdscategorie zitten, die hebben het echt wel nog wel moeilijk gehad. Die hebben echt wel een punt gehad dat ze de eindjes bijna niet aan elkaar konden knopen. En bijvoorbeeld, mijn moeder moest zelf mijn kleren maken, bij wijze van, omdat ze dat niet konden kopen. Terwijl, nou, ik heb nu zelf een kleintje van 4 en je bestelt alles wat er is, omdat dat kan. Mm-hmm. Dus dat is ook de tijdsgeest die daarin in samenvalt.
Ja, ja. Nou, je zegt eigenlijk hetzelfde met wat mooiere woorden. Ja. Zij impact is misschien ook een welvaartsziekte.
Ja, ja.
En dan vraag ik me af of die shift, je maakt een heel mooi onderscheid tussen individuele impact en maatschappelijke impact.
Ja.
Mijn vader heeft, vul ik voor hem in, heel veel individuele impact gemaakt in, ja, zijn gezin. En daarmee kan je hem helemaal doorredeneren met kinderen gemaakt die wel het voortzetten in de organisatie, et cetera, et cetera. Ja. En ik denk dat we nu op een punt zitten waarbij maatschappelijke impact voor mijn generatie, de kennis die ik om me heen heb, de boventoon voert boven individuele impact. En ik denk als je een kind krijgt, dat misschien weer een shift is. Dus
ja.
Een soort,
ja,
sinusoïde waar je, ja, continu op beweegt.
Ja, ja. En ligt er dan ook een grens voor jou bij tussen voortgang en impact? Stel dat je een baan met minder impact aangeboden krijgt, maar dubbele salaris.
Ja,
waar ligt ergens de grens?
Ja, dat is een afweging inderdaad.
Ja.
En ik vind die nu moeilijk te beantwoorden.
Ja, hoe voel jij die?
Ja, dat is zo'n moeilijke vraag. Ik zou graag willen zeggen, nee, ik zou altijd voor impact gaan.
Maar ja,
dat is zo'n moment opname. En ik laat het zo zeggen, ik vind het, ik denk niet dat het juist is om over mensen die keuze maken, die voor meer salaris gaan en minder impact, daarop af te rekenen.
Ja.
Het is een persoonlijke keuze. Je kunt niet in iemands hoofd kijken hoe die afweging wordt gemaakt.
Ja.
Totdat je hem zelf voor je hebt liggen. Maar zelfs dan is het niet te vergelijken, denk ik.
Nee, en ik denk, en jij noemde net al, misschien als je een kind krijgt, dan verschuift dat.
Ja.
En ik kan op deze vraag kan ik absoluut zeggen, ja, een kind heeft daar een enorme impact voor. Want,
ja,
ik zou het zeker doen. Als ik nu een baan aangeboden krijg met minder impact, maar het dubbele salaris. Maar dat heeft, dan verschuift die impact. Want dat doe ik niet voor mezelf. Maar dat doe ik om zijn toekomst, ja, mooi, mooier te maken.
Mm-hmm. Dus financieel, dat, bedoel je dan?
Ja, financieel. Als zijn toekomst geborgd is, doordat ik zeker weet dat hij nooit iets tekort gaat komen. Dat geeft mij als ouder zijnde heel veel rust. Dus dat is een impact op hem. Maar dan ga je dus wel, die grens die gaat dus wel verschuiven. Ja.
Maar dat is ook een redenatie, denk ik. Je kunt ook redeneren van, ik wil impact, positief impact op de maatschappij, op de samenleving, want daar komt mijn kind
ook
terecht.
Ja, ja,
zo kun je hem ook weer,
ja,
natuurlijk.
Zeker, ja.
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 Ik vind het wel een puur antwoord. Ja, ik vind het een heel mooi antwoord.
Dank je.
Ja. Ik weet niet of ik die afweging nu zou maken. Met onze redenatie, ik kom werkelijk waar niks tekort.
Ja.
Ik heb een dak boven, ik kan eten wat ik wil en ik kan ontsparen. En mijn materiële wensen kan ik veelvuldig voorzien met het salaris wat ik nu heb. Dus voor mij is salaris een soort ondergrens.
Ja.
En als die bereikt is, heb je een soort weer ruimte, kom je op die welvaartsziekte, om te kiezen voor waar wil, ja, je nu naartoe.
Ja.
En ja, ik weet niet wat er zou gebeuren als ze mij dubbele salaris bieden.
Ja.
Prima, natuurlijk wel interessant, maar
het is altijd interessant.
Ja.
Je gaat altijd luisteren, denk ik. Ik denk dat iedereen dat zou doen. Want het is natuurlijk ook, het is heel makkelijk om te zeggen, nee hoor, dat ga ik niet doen, want... Maar dat, het is precies wat jij zegt, als je eenmaal voor die keuze staat, dan ga je ook heel snel, denk ik, beredeneren wat voor verschil zoiets zou maken.
Ja.
En dus letterlijk, wat is de impact daarvan op mij en mijn gezin en mijn partner? En ik denk dat we dan als mens zijnde ook gewoon zo ingesteld zijn dat we dat heel erg mooi gaan maken.
Het is ook een beetje de filosofie die de SP heeft natuurlijk. Als je kijkt naar de politiek,
ja.
Nou, die mensen krijgen allemaal prima salaris. Maar bij de SP ben je verplicht om, geloof ik, het gros van je salaris in te leveren.
Te storten, ja.
Tot je aan 50k bruto komt.
Ja.
Zodat je ergens een soort, nou, ze hebben die ondergrens daar gelegd.
Ja.
Leuk gedachte-experiment. Maak je nou, heb je nou meer intrinsieke motivatie ten aanzien van de maatschappelijke impact op het moment je de financiële prikkel uit je systeem haalt daarin?
Ja. Ja. Ja, we krijgen natuurlijk inderdaad de hele socialistische insteek. Ja.
Gaan die hand in hand of zijn het, is het een weegschaal?
Ja.
Ja, ik vind het eigenlijk wel een gekke afweging. Zo wordt hij natuurlijk wel vaak neergezet van impact of geld.
Ja. Maar jij vindt het een gekke afweging?
Ja, waarom kan het, heeft het iets met elkaar te maken? Vraag me wel af, zeg maar. Ja, ik weet het niet.
Ja, het is grappig, want jij refereerde net aan die corona-periode waarin ik met mijn werk dus echt heel veel impact heb gehad.
Mm-hmm.
Maar wij hadden het ook over, joh, er zijn mensen heel erg rijk geworden tijdens die periode. En neem een Siewert van der Linden, er zijn heel veel mensen die hebben daar een oordeel over. Hij heeft heel veel geld verdiend, of terecht of onterecht, op een juiste of onjuiste manier. Maar heeft hij het nou wel of niet verdiend? Als hij nou, doordat hij wel de persoonlijke beschermingsmiddelen voor een hele grote groep Nederlanders toegankelijk heeft gemaakt, is het dan dat geld waard of niet? En moeten we daar dan zo hard over oordelen? Of gaat het inderdaad hand in hand? Mooie vraag.
Ja. Maar ik denk dat het in dat geval, tenminste bij mij, waar de verontwaardiging zit, is meer over de handelswijze.
Ja.
En niet zozeer over uiteindelijk dat bedrag.
Ja.
Dus maar die combinatie is ongemakkelijk.
Ja, dus de verwachting die hij gewekt heeft dat het puur altruïsme was, terwijl hij zichzelf aan het verrijken was. Dus, dus het verhaal versus, als hij daar transparant over was geweest, ja, ik verdien hier geld aan, ja. Dan had voor jou de balans anders gelegen.
Ja, denk ik wel.
Hoe zie jij dat?
Ja. Nou, ik merk dat ik gedurende dit gesprek steeds liberaler word. en merk dat impact voor mij gemeten wordt op het moment dat er commerciële behoefte naar is.
Ja.
Kijk, ik probeer ook impact te maken, maar er zit ook een commerciële kant aan.
Ja.
En als die kant wegvalt, dat betekent het direct dat de impact ook wegvalt. Maar dat de vraag vanuit de samenleving daar dus ook niet naar is.
Ja.
Dat is een soort
mooi.
Een pleidooi voor kapitalisme.
Ja.
Ja, ik denk even goed met coronamedicatie, HIV. Op het moment de vraag er is, dan dien je dus de maatschappij.
Ja.
Ja.
En leuk allemaal dat we morele oordelen hebben over wat impact is en wat dat persoonsgebonden betekent. Maar ik denk dat de maatschappij het uiteindelijk bepaalt. En impact zit misschien veel meer in jezelf. We bestellen eindeloos veel pakketjes uit China. Je moet met boten hierheen komen en de vervuiling is gigantisch.
Ja.
Maar ondertussen stemmen we GroenLinks. En we sturen wel alle schoenen die we bestellen terug.
Ja.
Er zit een bepaalde hypocrisie in. Vanuit, ik geef de schuld aan het kapitalisme. Maar ik voel dat die...
Dat is wat John ook zegt. Hè? Dus je praat het goed voor jezelf.
Ja.
Ergens praat je het goed voor jezelf.
Dat maakt het verdraagzaam.
Ja, precies. Dus je vertelt jezelf het mooie verhaal... Ja. En misschien ben je inderdaad wel werkzaam bij Shell en sta je letterlijk de olie uit de grond te pompen. Maar ga je voor jezelf, ga je het goed praten? Want Shell is toch ook wel nu heel erg bezig met die energietransitie. Dus
ja.
Dan ga je dat verhaal. Dus ergens...
Dat zijn het toch deugdzaamheid?
Dat is wel mooi. Ja. Ja. Grappig. Ja. Gezien de tijd, we houden dit meestal rond een half uur. Betekent het dat we ongeveer gaan afronden? Zijn er punten, vragen die ik nog niet heb gesteld... of opmerkingen die jullie graag willen maken... die nog rondom het woord impact van toegevoegde waarde gaan zijn?
Ik vond het een mooi gesprek. We moeten zo meteen in de auto even laten bezinken ook, denk ik. Volgens mij hebben we een beetje bijgedragen aan de begripsvorming... omtrent impact
mooi.
Met elkaar, toch?
Mooi.
Ja, ik kijk enorm uit naar het gesprek over impact tussen oudere generaties.
Ja.
Ja.
Ik ben heel benieuwd... Als zij dit gehoord hebben, dan zullen we daar ongetwijfeld een mening over hebben. En dan zou ik liever niet alleen maar welgestelde ouderen hebben. Ja. Maar misschien ook iemand die wat minder in die piramide van Maslow geklommen is.
Ja, ja.
Die... Om dat verschillende perspectief is te toetsen.
Ja. Ja, dat zou mooi zijn. Ja, dank jullie wel. En de luisteraar of kijker natuurlijk ook bedankt. Mochten er punten zijn die hier triggeren en die jullie graag in een volgende aflevering besproken willen hebben, dan kunnen jullie contact met ons opnemen. Dank jullie wel.
Ja, dank je.